Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
Dit is een BNR-podcast.
Hartelijk welkom bij De Technoloog.
368, hallo Herbert.
Hey Ben.
We gaan er weer tegenaan.
We gaan er weer tegenaan en we gaan het hebben over CSAM, CSAM.
Ja, ik begin al te lachen, want jij hebt een hekel aan afkortingen.
Ontzettend.
Het is Child Sexual Abuse Material. En hoe wij als EU daarmee om moeten gaan. Chat controls, wet. En daar gaat Bert Hubert ons alles over vertellen.
Of encrypted chats, die dus bedoeld zijn om heel veel privacy te geven, toch nog in de gaten gaan houden. Zo ja, hoe?
Ja, en ik heb wel een verzoek dat we het iets breder trekken dan alleen maar CSAM. De Child Sexual Abuse Material. Dat iets breder trekken van hoe beveiligen nu hele onaangename content in chats.
Moet
of dat, maar ja, of Bert dat wil is een tweede. Bert, hallo.
Welkom Bert.
Hallo, goedemiddag.
Ik mag ook wat zeggen.
Nou, fijn.
Ja, dat is goed, hè? Hey, maar
Bert, heugels erop.
Maar eerst dit.
Eerst even de
Dooswet. De Technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Wanxilium. IT-bedrijf Wanxilium brengt structuur en opvolging in de informatiebeveiliging van jouw organisatie en zorgt voor de bewustwording van medewerkers op beveiligingsniveaus. Risico's. Wanxilium, de IT-partner voor het veilig inrichten van digitale processen. Dus allemaal naar wanxilium.nl. Succes ermee.
Bert Hubert, wij kennen jou als allround deskundige op het gebied van ICT, popularisator daarvan, uitleggen van alles en nog wat. Wat is jouw betrokkenheid bij, ik zeg het maar even laag bij de grond, de betrokkenheid bij de bestrijding van kinderporno?
Nou, heel lang geleden, kijk, het is al een heel oud probleem. Met de komst van het internet werd het vrijwel gelijk ook gebruikt door mensen van verspreiders van kinderporno, of CSAM, zoals tegenwoordig noemen, of KP, zoals politiemensen het noemen. En dat begon eigenlijk al helemaal aan het begin. En al direct hadden mensen iets van, nou, dit moet stoppen. Dit kunnen we niet hebben. Dit is niet waarom we dat mooie internet gemaakt hebben. En we hadden helemaal niet gedacht dat als je een anonieme communicatiemogelijkheid ging bieden, dat mensen daar dan vuilnis doorheen gingen storten. En dat gingen ze natuurlijk wel doen. Dus er loopt al zo'n 15 jaar, 20 jaar overleg tussen internetproviders, politie, anti-kinderporno organisaties, de hostingsector, om te kijken wat kunnen we daaraan doen. En de afgelopen 15 jaar zit ik één keer per jaar of twee keer per jaar bij zo'n overlegje. Om ook te kijken van wat kan je vanuit internet daar nou aan doen? Of hoe kan je je technologie zo inrichten dat die minder vriendelijk is voor dit soort dingen?
Hoe kun je de technologie inzetten tegen het misbruik van technologie?
Ja, of omgekeerd, hoe kun je het niet al te geschikt ervoor maken? Ja, dat als je zegt van ik maak een image bin waar mensen plaatjes kunnen delen en ik richt die toevallig zo in dat die ook anoniem is, want dat is wel makkelijk. Dan moet je niet raar opkijken als die 3 weken later helemaal vol zit met kinderporno. Mm-hmm. Want dat betreft is het internet een beetje zoiets als je een schaaltje eten te lang in de keuken laat staan, dan gaat het allemaal schimmelen en rotten. Als jij een open manier neerzet om plaatjes met elkaar te delen, dan zit daar binnen de kortste keren allemaal porno in.
Ja, en dat wil je niet. Vervolgens is de vraag, hoe maak je dat minder geschikt voor vuiligheid, terwijl het geschikt blijft voor leuke dingen?
Ja, en dat is een hele moeilijke afweging. En nou, een tijdje geleden, 2 jaar geleden, 3 jaar geleden, kreeg de Europese Unie het ineens op zijn heupen. En die kwamen met hele grote voorstellen om het internet eigenlijk gewoon grootschalig te scannen. Inclusief al onze privécommunicatie op kinderporno. En toen, dat was een heel onzalig wetsvoorstel waar we het zo nog meer over gaan hebben.
Ja.
En toen nog even werd mij toch gevraagd van Bert, kan jij je er ook een keer mee gaan bemoeien? En dat ben ik toen gaan doen.
Waar kwam dat vandaan, vanuit de Europese Unie?
Ja, dat is een beetje een mistig verhaal. Ineens was er een eurocommissaris, mevrouw Ila Johansson. En die kreeg het hier totaal van op de heupen. En je moet je voorstellen, er zijn natuurlijk een heleboel dingen mis in de wereld. En natuurlijk is kinderporno echt vreselijk. Maar dit stond echt ineens gewoon nummer 1. En toen bij wat nader, en het kwam ook maar terug. Dus de eerste keer werd er even, dit is echt een raar plan. Dit kunnen jullie echt niet doen. En toen verdween het plan een tijdje. En toen kwam die weer terug. Een soort zombie die maar niet dood wil gaan. En toen uiteindelijk bleek dat daar een grote lobbygroep achter zat. Van mensen die, best wel een rare club, aangevoerd door acteur Ashton Kutcher. En die was daar helemaal heet over en die wilde dat doen. Die had een soort not-for-profit lobbyistenorganisatie opgezet. Thorn heet die. En die blijken een grote drijvende kracht hierachter geweest te zijn. En dan krijg je dus allemaal Hollywood acteurs die zeggen, oh EU, jullie kunnen de kinderen redden. En er zijn dus ook allemaal foto's van die Ashton Kutcher in de Europese Commissie. Met allemaal
Kutcher, om precies te zijn.
Kutcher, oh ja, die
allemaal Kutcher, spreek je het volgens mij uit. Ja, wij zitten niet zo in de moderne
ik
cultuur.
Niet, ik ook niet. Ik was op geruime afstand daarvan. Maar het schijnt een bekende acteur te zijn.
Ja.
En in het gebouw van de Europese Commissie zag je ook allemaal foto's van mensen die selfies met hem aan het maken waren. En dus hij blijkt toch wel een van de drijvende krachten achter dit voorstel geweest te zijn.
En dat is ook grappig dat dus een Amerikaan, is het volgens mij, ja, dan Europa aangrijpt. Want in Amerika krijgt hij waarschijnlijk niet voor elkaar. Maar terwijl Amerika denk ik ook streng is.
Daar loopt een soort paralleltraject wel. En dus daar wordt bijvoorbeeld al heel lang je foto's gescand. Dus je moet niet babyfoto's in bad op Google Drive zetten in Amerika.
Ja. Dat vond ik interessant in die commissie die jij waar jou werd gevraagd. Die heb ik helemaal zitten bekijken. En op een gegeven moment in een tussenzin zei, ik weet niet wie het precies zei, voor mij jij, van er wordt in dat Apple dan die geeft ongeveer 10 foto's, geloof ik, per jaar aan, of 100. En Google geeft dan tienduizenden foto's aan per jaar dat die kinderporno bevatten. Ja. Ik snapte niet hoe dat zat.
Nee, dat snappen een hoop mensen niet. En ik ook niet. Maar Facebook bijvoorbeeld, Facebook Messenger is in Amerika een heel groot ding.
Ja.
En die geven echt honderdduizenden verdachte foto's per jaar aan. En dat zijn enorme aantallen. Maar
wat heeft het bij zulke aantallen nog voor zin?
Nou, en ook wat is het
en aan wie? Ja. Ja. Maar wacht even. Dus als ik in Amerika in Facebook Messenger een kind in bad doorstuur.
De moeder.
Ja, zo doorstuurt, dan wordt dat gemeld bij de autoriteit.
Ja, en het lijkt van wel. Alleen er is dus heel weinig transparantie over wat er nou wordt gemeld. En hoeveel van die meldingen dan uiteindelijk iets blijken te zijn. Dus het zijn, we weten alleen numeriek gezien dat het een enorm aantal is. Maar het leidt niet tot heel veel vervolgingen of zo. Dus het is, die Amerikaanse toestand is gewoon is moeilijk te vergelijken met hier. En ook eigenlijk moeilijk voorstelbaar dat mensen zulke enorme hoeveelheid kinderporno zouden delen via Facebook.
Nee, dat is het waarschijnlijk niet, want er zullen heel veel vals positieven bij zitten. Ja. En dan kun je je afvragen, als je zo'n groot net uitwerpt, vergroot of verklein je daarmee de pakkans?
Ja, nou ja, dan we lopen een klein beetje op de zaken vooruit. Ja, maar in Europa had men dus toen zo'n plan, zeg nou, moet eigenlijk alle chatberichten of interpersoonlijke communicatiediensten. Ja. Moeten we gaan monitoren.
Daar had Grapperhaus het ook steeds.
Ja, over. Nou ja, dat is ook een soort officiële naam. Maar dat daarbij vergeet.
Grapperhaus?
Nee, oh ja, nee. Ja, het is ook een grappige naam.
Doe een Grapperhausje. Ja.
Ja, maar zoals mijn moeder zei, je kan niks doen aan je naam. Dus daar ga ik niet mee pesten. Ja. Maar het idee was toch echt wel dat als je dus iedere foto die je met WhatsApp naar elkaar stuurde, onderzocht zou worden door computers om te kijken van, joh, vinden we dit een rare foto? En toen zeiden ze bij WhatsApp van, ja, maar dat kunnen we niet controleren, want al onze plaatjes zijn encrypted. Dus wij zien die plaatjes nooit.
Ja.
En toen zei de Europese Commissie, nou, dan regel je dat maar. Dan doe je maar iets anders. En dan ga je maar die detector in de app inbouwen. Dus dat betekent
scannen
dat
voordat je verstuurt.
Precies, dan wordt het scannen. Of ja, op het moment dat je het op verstuur drukt, dan scant hij hem daar even voor je. En dat zou dan op drie verschillende manieren moeten. Eén, hij zou ieder plaatje moeten vergelijken met bekende databases van verkeerde foto's.
Ja.
En hij zou met een AI een plaatje moeten bekijken en zeggen, nou, dit vind ik toch, dit is niet het juiste soort kinderfoto volgens de AI. En die moest het dan gaan melden. En de derde manier, die was nog wel spannender. Die stond in de wetgeving alleen maar omschreven als van, ja, als je probeert kinderen te benaderen.
De grooming.
Ja, maar dat woord gebruikten ze niet eens specifiek. Het is meer zo het benaderen van kinderen. En dan moet de AI dus met jou meelezen. En zeggen, nou, dit is toch niet het goede gesprek wat je met kinderen
hebt. Dan moet je dus de leeftijd weten van zowel de verzender als de ontvanger.
Ja, en je moet dus heel subtiel zijn. Dus het niet dat, is dat opa die zegt van, joh, kom je bij opa langs. Dat is goed, zeg maar. Maar in een andere context is dat niet goed.
Ik las vandaag nog in de krant een verhaal van iemand die door opa was misbruikt.
Ja, dus, nou ja, maar dat is, kijk, het komt allemaal voor. Maar dat maakt dit debat ook zo ontzettend moeilijk. Ja. Want er gebeuren afgrijzelijke dingen in de wereld. Maar het feit dat die dingen afgrijzelijk zijn, betekent niet dat je niet goed hoeft na te denken over wat je dan moet doen. Nou, men had dus dat plan dat de AI mee zou gaan lezen met jou en dat die dus zou melden van, nou, dit is het verkeerde soort gesprek. Of dit is het verkeerde soort foto. En dan ging er een melding, zou er gaan rechtstreeks naar de EU. En die zou het door.
Europol zelfs.
Ja, nou, het is iets ingewikkelder. Er zou dus een apart gebouwtje Ik kom zo waarom het zo ingewikkeld is. Maar er is een soort apart gebouwtje wat naast, maar niet in Europol werd geplaatst. Het EU-centrum.
En, in Den Haag, hè?
In Den Haag. En die zouden dan even kijken of het wel een foto van een kind is. Maar meer zouden ze niet testen eigenlijk. En daarna zetten ze de melding door naar Europol en een lokaal politiebureau. En die zouden er dan mee aan de slag gaan.
Nou, ik wil even terug. Op je toestel wordt door of software de EU zou dat leveren, of er komen commerciële partijen die zetten dus software op je toestel.
Ja.
Om die foto dus te vergelijken. Of klopt die foto wel? Of als of een conversatie ga je aan die niet klopt.
Ja.
Kun je iets zeggen over die software van de EU en daarna van de commerciële partijen die software op je toestel hadden willen zetten?
Ja, dat was super grappig. De EU had dus gezegd, nou, wij maken software voor je, dus die mag je gebruiken. Maar je mag ook je eigen software gebruiken, is ook goed als die maar aan de voorwaarden voldoet.
Maar dit en dat doet.
En de eerste aanbieder van die software was weer diezelfde liefdadigheid van onze beroemde Hollywood-acteur Ashton
Kutcher.
Kutcher.
Okay. Kutcher volgens mij, hoor. Ja. Dan moet het goed dat we die niet weten.
Maar in ieder geval, dus de mensen die aan het pleiten waren voor deze wetgeving met deze scanner, waren ook de mensen die software gingen maken.
Mm-hmm.
En ja, dat is natuurlijk een beetje wel twee handen op één buik.
Kutcher. Het begint met KUT, kan er ook niks aan doen. Ja. CHER. Ja,
Kutcher dan, oké. Okay. Ja. Nou, prima. Maar goed, dus de mensen die pleiten voor deze wetgeving waren ook de mensen die deze technologie gingen maken. En die zouden, Facebook zou dat dan moeten licenseren. En Apple en Signal. Iedereen zou dat dan moeten afnemen, die software. En daarna had de EU nog wel even een trucje gedaan wat ze echt heel erg moeten afleren. Dat je naar wetgeving schrijft. Die zegt, er moet software geschreven worden. En die software die moet voldoen aan standaarden. En die gaan we nog na deze wet nog een keer schrijven. Ja. Maar dat is toch een beetje alsof je zeg maar je vakantie maakt. En je zegt van, achteraf ga ik wel nog een keer zeggen wat ik vond van deze vakantie. Of wat ik ervan had gehoopt. Het moeilijkste stuk laat je dan achterwege feitelijk. Mm-hmm. Je zegt, het moeilijkste stuk, dat komt nog een keer. En nou, dat was hier ook het geval. Dat ze, die eisen van die software, daar komen we wel mee. Maar ze hadden wel de high-level eisen geschreven. Die vond ik op zich wel aardig. De software moet gewoon alle vormen van misbruik herkennen. Hij moet je privacy volledig intact laten daarbij. En hij moet ook geen fouten maken.
Zo.
Ja. Goed, dat hebben ze dan helder opgeschreven. Zo zal het wel worden dan.
Maar eigenlijk, kijk, dat is onmogelijk. Ja, dat is onmogelijk. Dus dan voldoet die software nooit. Dus dan had die wet ook nooit doorheen gegaan, want die software voldoet nooit.
Ja, had die wet rustig kunnen aannemen, want die software kon toch nooit voldoen.
Ja, die houding hadden sommige mensen inderdaad ook wel. Maar het is een keer eerder gebeurd. Het gebeurt wel vaker dat niet uitvoerbare wetgeving toch wordt aangenomen.
Ja.
Dat is niet goed, want dat leidt namelijk tot enorme rechtsonzekerheid. Want een rechter kan toch ineens zeggen, ik vind toch dat die wel geldt.
Ja.
Ja.
En dan wordt iemand helemaal veroordeeld omdat hij zich niet kan houden aan onmogelijke voorwaarden. En dan ben je bij de Hoge Raad beland voordat iemand een keer zegt, maar die wet kon ook helemaal niet.
En dat leidt ook tot het niet serieus nemen van wetgeving.
Het leidt tot het niet serieus nemen van wetgeving. En het zijn altijd de verkeerde mensen die er pijn mee krijgen.
Ja, dus die Kushner, die wilde dus die software aan de EU geven. Maar er waren er ook commerciële partijen die ook met een oplossing kwamen. Of hadden dan...
Hij
was het. En Meta zou zelf natuurlijk iets bouwen. En Apple zou zelf iets bouwen. Signal weet ik niet, want die willen heel veel donaties. Ja. En Telegram trouwens, dat vond ik ook zo mooi. Die gaat natuurlijk helemaal niet meedoen.
Nee, dus dat is ook het... Nou, en dan komen we een beetje op dat punt van het verhaal. Het was natuurlijk niet heel goed doordacht. Want... Als je zou zeggen, dus WhatsApp die gaat, stel je voor dat die mee zouden gaan doen. En Telegram die zou niet mee gaan doen. Ja. Is het natuurlijk wel zo dat iedere keer als een overheid zegt van we gaan deze maatregel doen om jullie te beveiligen.
Ja.
Dan zijn er altijd mensen die zeggen maar slimme criminelen kunnen daar wel omheen. Nou, dat is waar. Dat is eigenlijk altijd waar. Maar het is desondanks toch vaak wel de moeite waard om het moeilijk te maken.
De lat.
Je moet altijd latten.
Raising the bar.
Ja. Ja.
Maar in dit geval bestond het raising the bar uit verhuis je spullen naar Telegram.
Maar nog even, waarom zou Telegram niet meedoen? Want je zou kunnen beredeneren, ze opereren in de Europese Unie. Ze moeten zich voldoen aan de Europese wet. En als ze dat niet doen, moeten ze gewoon uit de appstores.
Ja, daar was dus ook, was ook onderdeel van deze wetgeving. Dat als je dus niet meewerkte, dat je dan op een gegeven moment geblokkeerd wordt als aanbieder. Dat is terrein waar we nog niet zo ver gekomen zijn. Dat hebben we nog niet vaak gedaan. We zeggen van,
Pirate Bay.
De Pirate Bay is eentje waarmee het verste is gegaan. En het gaat ook steeds. Maar het is nog niet zo vaak voorgekomen dat we zeggen van, deze software mag gewoon niet meer bestaan. Of zo.
Waarom zou Telegram dan niet meedoen?
Omdat die mensen.
Waarom gaan we daar vanuit? Omdat ze in Dubai zitten nu de founders zitten daar nu. Ik weet niet waar precies die servers staan.
De track record tot nu toe als politiemensen vragen van joh, Telegram, kan je iets voor ons doen? Hebben ze dat tot nu toe nog niet gedaan?
Oké, dus er wordt vanuit gegaan. Okay. En het is heel moeilijk om eraf te halen.
Van Telegram, terwijl om ze te blokkeren, heb je de medewerking nodig van Google, Apple. Misschien domeinbeheerders en dat soort partijen.
Ja, en bovendien, het is al heel hard geprobeerd om Telegram te blokkeren in Rusland. Dat is, het is een heel ingewikkeld, je zou een heel boek kunnen schrijven over Telegram. Maar ja. Rusland zelf heeft geprobeerd om Telegram te blokkeren. Dat lukte toen niet, want Telegram hopte toen steeds van de ene server naar de andere server. Onder andere hopte ze ook een keer naar een internetprovider waar mijn website stond. En daarna was mijn hele website onbereikbaar in Rusland. Omdat Telegram ooit in de buurt was geweest van mijn server.
Dat is het allerergste.
Nou, dat was de hel. Toen konden de Russen geen zaken met me doen.
Oké. Okay. Dus wat we uitgaan, hoort Telegram niet. Dus die software wordt gescand, dat is helder. Dan staat er dus inderdaad een database naast Europol. Je zei dat moet ernaast staan. En die gaat dus controleren of vergelijken. Oké, dan is het fout. Er komen heel veel images.
Ja.
Echt heel veel. En dan, te veel. En alle false positives moeten eruit worden gehaald. Wat is daar het onmogelijke van?
Ja. Nou, het was dus al heel aannemelijk dat er heel veel false positives zouden komen. Want de beste AI's die wij kennen, als je 99,9% goed doet als AI, dan ben je echt al heel goed bezig.
Ja, en dat ging over.
Maar dan praat je over 100 miljoen plaatjes per dag. En dus er komen enorme stapels twijfelgevallen uit. En wat het blijkt namelijk dat zelfs mensen, als je aan rechters vraagt van is dit kinderporno of niet, dan zegt die rechter ook van ja, dat hangt er allemaal vanaf.
Ja,
dus dan moet je niet verwachten dat die computer dat beter gaat doen dan mensen. Hij kan misschien op zijn best even goed doen als mensen. Nou, vervolgens heeft die wet dus gezegd van, nou, die meldingen komen gewoon binnen. Die stapelen op. Die stapelen eeuwig op. Want er komen er meer binnen dan je kunt afhandelen.
Mm-hmm.
En vervolgens zei de wet eigenlijk helemaal niks over van ja, wat moet er dan mee? Hoe lang mogen die meldingen bewaard worden? Of als ze na 3 weken nog niet afgehandeld zijn, moeten ze dan weggegooid worden? Daar zeiden ze niks over. Nou, je weet hoe het dan gaat. Kijk, harde schijven zijn niet zo duur. Dus die meldingen stapelen dan gewoon op totdat daar over iedere Europeaan een melding ligt. En vervolgens vervolgens wordt Europol een keer gehackt. En liggen al die meldingen op straat. En dan heb je dus het probleem dat er staat van ja, Pietje. Er stond een melding over Pietje in de database van 7 rare foto's. Ja, dan moet jij dat gaan weerleggen. Dan moet jij uitleggen van de
omkering van de bewijslast.
Ja, nou ja, dan ben je dus de zak. Want we zeggen, ja, je stond in die database. En misschien is het nog wel erger. Misschien zijn de daadwerkelijke foto's wel weg. Zijn wel weg. Dus alleen ja, er hebben we op 14 januari 7 meldingen over je gedaan.
Ja, en zelfs als er bij staat op een gegeven moment in zo'n database dat je van alle blaam gezuiverd bent. Dan is het nog niet gezegd dat iedere relevante instantie dat ook te horen krijgt en ook verwerkt.
Want dat is dus nog het wat ik zo moeilijk vond aan dit voorstel. Want het blijft een heel serieus probleem. Dus het is goed om na te denken, wat kunnen we eraan doen? Maar dan moet je het wel goed doen. Nou, het voorstel was een beetje een soort alsof je een serie kijkt die midden op het spannendste moment ineens stopt. Nou, en het voorstel dus ook was helemaal van, nou, hoe moet die detectie plaatsvinden? Hoe moet de doorgifte gebeuren? Waar gaat het dan heen? En daarna zitten we en daarna zoek je het maar uit. Dus er was geen van hoe kan je in beroep tegen die melding? Wat is de status van die melding? Mag die melding opgenomen worden in nationale registers? Want je hebt ook allemaal van die zachte informatie. Hè? Dat iemand bijvoorbeeld een VOG moet krijgen. Een verklaring omtrent het gedrag. Omdat je bij een kinderdagverblijf wil werken. En de computer van de politie zegt ping.
Ja,
ja, er is een keer een entry over je geweest. Nou, daar gaat je baan.
Ja.
Daar was dus helemaal niets over geregeld. Gewoon, dus het eindigt gewoon met, nou, en dan gaat de melding naar het politiebureau.
Ja, en er werd ook nog genoemd, er moet iemand de hele dag naar die plaatjes kijken.
Nou, dat is dus bij de Europese Unie zou dus iemand, de vacature tekst zou je voor de grap een keer op moeten schrijven. Maar ja, je moet gewoon 24 uur per dag plaatjes scannen en dan zeggen wel een kind, geen kind, wel kind. Ik bedoel, ik heb rechercheurs van de politie meegemaakt die kinderporno onderzoek deden. Die mensen die zijn na 5 jaar een schaduw van zichzelf. Dat is een van de meest slopende dingen die er is. En het is maar zelfs de vraag of je het zou kunnen doen. Hè? Dat je tegen iemand zegt, joh, je moet 8 uur per dag blote kinderen gaan bekijken. Dat is toch geen baan?
Nee. Daar word je misselijk van.
Ja.
Oké, dus die wet die was... maar ik zit toch de hele tijd af te vragen. En het is dus die cursus die had commerciële belangen. Ik snap dat allemaal. Maar als het zo duidelijk is vanaf het begin... want ze waren 2 jaar mee bezig dat dit nergens opsloeg...
Ja.
waarom jij dan en met allemaal hoogleraren erbij allemaal weer naar Den Haag moeten komen. En dat zal waarschijnlijk ook gebeurd zijn in alle andere Europese landen. Ja. En een heel uitgebreid verslag om uit te leggen dat het nergens op slaat. Terwijl je natuurlijk in 5 minuten, we zijn nu 14 minuten bezig. Ja, het slaat nergens op.
Nee, en dat is dus het sneuien aan het helemaal aan het begin. En dat geldt voor heel veel soorten wetgeving. Je begint wetgeving omdat er een van de moeilijk probleem is. Nou, dan zou je eigenlijk de beste experts erbij willen halen. Zowel op maatschappelijk gebied als uit de opsporing, als uit de computerwereld. En dan zou je in ieder geval willen beginnen met een redelijk plan. Ja. Zullen we denken dat dit gaat werken.
Ja.
En we hebben het gevraagd aan deze experts. Nou, en wat we nu heel vaak zien, is zowel in Nederland als in Europa, als in de meeste andere Europese landen, dat er wetsvoorstellen beginnen vanuit een volledig verkeerd punt.
Ja, dat viel mij op. En dat, mag ik dat in mijn woorden even samenvatten? Het valt mij op dat experts als jij komen dan in de Tweede Kamer of waar dan ook een betoog houden om aan te tonen met allerlei argumenten en peer-reviewed research en weet ik wat je er allemaal bij kunt slepen om aan te tonen dat een bepaalde wet niet zal werken.
Ja.
In dit geval was dat aan de hand. Terwijl de mensen, de instanties die zo'n wetsontwerp maken, niet hoeven aan te tonen dat het wel werkt.
Ja, nou, en dat is.
Dat ook dat niet ergens geschreven kunnen worden. Ja. Dat eigenlijk wel nodig is. Dat als je een wet bedenkt om iets te bestrijden, dat je ook aantoont dat de wet het gaat bestrijden.
Ja, nou, op zich is het bij deze wet. Hebben ze die teksten wel geschreven. Dus als je dus kijkt naar de CSAR Regulation. Dan staat daar van ja, we hebben allemaal wetenschappers gesproken.
Wat is SAR dan weer?
Ja, dat is de Regulation. De Child Sexual Abuse Material Regulation. Nee.
Okay,
die wet hebben vaak lange namen. Ja. Maar die hebben dus echt wel zeg maar pagina's volgeschreven met wat voor een briljant idee dit is. Dus ze zijn echt wel door de. They went through the motions, zoals dat dan heet. Dus ze hebben het wel. Nou, er actief voor geschreven. En ze hebben ook heel goed de juridische achtergrond bekeken. Dus die wet is zo geformuleerd dat het de hoop was dat die de toets van het Europees Hof van Justitie zou doorstaan. En om dat te doen, zit er midden in het voorstel ergens een rechter verstopt. Dus daar moet zo'n bevel voor detectie van kinderporno moet 1 keer langs een rechter. En dan kan je ermee verder. Want daar was een eerder voorstel op gestrand dat er geen rechter in zat. En nu hebben ze met veel moeite er toch een rechter in gedaan. Dus ze hebben wel van tevoren nagedacht.
Mm-hmm.
Maar niet breed. Ik denk dat je, als je iets nieuws begint.
Wel over het juridisch mechanisme.
Ja. Maar niet over
het praktische mechanisme. Ja. Zoals jij dat nu net in de afgelopen 20 minuten hebt.
En wat ze eigenlijk, precies. Maar wat ze dus eigenlijk ook niet hebben gedaan. En dat is een beetje dat je op zoek gaat naar adviseurs die het met je eens zijn. Dus misschien ken je het ook wel eens dat je eigenlijk iets wil doen. Maar je weet niet zeker of je het moet doen. Nou, wie ga je dan om advies vragen? Iemand waarvan je denkt dat hij wel vindt dat je dat moet doen. Zo, moet ik deze auto kopen? Nou, dan bel je je grootste autovriend. En die gaat zeggen, ja, dat moet je doen, man. Nou, dat hebben ze een beetje gedaan. Ze dachten, we willen deze wet beginnen. Nou, er zijn een aantal diehard experts die gewoon, onder andere een ex-Microsoft-man, die heeft veel van die foto-fingerprint technologie uitgevonden.
Mm-hmm.
En die zal niet rusten tot iedere foto. Die zou het liefst hebben dat iedere camera gewoon zo'n ingebouwde chip had.
Zijn patent gebruikt.
Het is ook een commercieel aspect, maar die mensen zijn ook. Dus ze hebben die mensen gevraagd, die dus dit soort filtertechnologie bouwen. Hey, zou dit soort filtertechnologie een goed idee zijn? En die mensen, nou, dat is leuk dat jullie dat vragen. En dus ze hebben echt wel experts geraadpleegd, maar het was niet een breed spectrum. Ze hebben met name heel weinig gesproken met de stichtingen die zich al decennia bezighouden met deze business. Ja. En die hebben zich uiteindelijk ook allemaal tegen deze wet gekeerd.
Welke zijn dat bijvoorbeeld?
Nou, in Nederland heb je de club Off Limits, heet die geloof ik. Tegenwoordig zijn net van naam veranderd. En die hebben echt gewoon geen spaan heel gelaten van deze wet. Die hebben van voor tot achter gezet van, joh, dit is echt een ontzettend dom idee.
Hey Bert, is het überhaupt technisch op te lossen?
Niet alleen.
Technisch is de beste oplossing. Hoe je dat het beste. Want ik zei al in het begin, ik wil hem iets breder trekken van. Weet je wel, ik dacht bijvoorbeeld, dat is wel leuk, bij Telegram zeggen ze dat ze maximaal, ik weet even het getal niet uit, maar ik dacht 200.000 subscribers hebben. Dus je kan een groep maken van 200.000. In de praktijk zijn er miljoenen mensen lid van één Telegram groep. Dus de voorwaarden zijn anders dan dat ze daadwerkelijk beleiden. Dus ik zat een beetje, ik dacht, hoe ga je dat nou doen? Maar ik dacht al, want dat werd ook genoemd waar jij in zat. Weet je, beperkte groepen dan. Waarom moet je groepen hebben in WhatsApp die groter zijn dan 100?
Ja,
of ik dacht, misschien mis ik groepen, maar ik probeer het ook te verzinnen.
Ja, nou, wat mij opviel, want ik ben hier ook eerlijk gezegd geen expert in, maar heel veel van de mensen in die lezing, in die Tweede Kamer bijeenkomst, ja? Die pleiten voor rode knoppen in groepen. Dus dat als iemand denkt, dat gaat helemaal niet goed met deze groep. Of als iemand denkt, stel je voor, je weet dat kinderen gebruiken jouw chatdienst. Mm-hmm. Nu behandelen we die kinderen gewoon als volwassenen. Ja. Maar je zou best kunnen zeggen, je krijgt gewoon een knop waarin je kan zeggen, ik heb het gevoel dat dit een rare man is die met mij praat. En dan druk je op die knop en dan gaat het gesprek weg en wordt er toch een vinkje achter die venster naam. Zegt, daar heeft nu één iemand over je
gedaan. Ja, maar dan gaat iedereen natuurlijk als iemand
ontdekken. Dat kan. Je moet er wel goed over denken. Maar bijvoorbeeld structuren waar ik ook in die bijeenkomst voor heb gepleit. Als je je kinderen niet op internet vertrouwt, laat ze dan onder jouw paraplu internetten. Dus bijvoorbeeld, je kan wel WhatsAppen als kind, maar er zit een knop in en dan krijgt je moeder of je vader een melding van, mijn kind denkt dat hij een raar gesprek heeft.
Ja.
En dan kan je een keer gaan praten en zeggen, wat was dat? Of misschien mag je wel meekijken. Wat we nu proberen te doen, is het hele internet gegarandeerd kindveilig te krijgen. Zodat zonder dat ouders zich er ooit mee hoeven te bemoeien, dat het helemaal goed gaat. Maar dat is toch het equivalent dat je gewoon je kind het huis uitduwt en langs een 6-baan snelweg zegt, dan ga daar maar spelen. Dat zouden we niet doen. Zou zeggen. Dat is veel te gevaarlijk en dat zouden we onverantwoorde ouders vinden. Nou, ik kan me wel voorstellen dat je een keer nadenkt van hoe kunnen we nou kinderen een veiligere ervaring op internet geven, dat ze toch alarm kunnen slaan en dat er dan dingen gebeuren. In plaats van dat je het hele internet gaat reguleren.
Ja.
Een rode knop.
Kinderen de gelegenheid geven om zelf alarm te slaan, dat werkt natuurlijk ook niet altijd. Want de mechanismen, de sociale mechanismen die werken in hoe dat soort misbruik tot stand komt, die werken juist vaak tegen dat het kind zelf alarm slaat.
Ja, nee, daar ben ik mee eens.
Want angsten voor wat er dan gebeurt als zo'n geheim wordt
verklaard. Ja, maar het is ook niet gezegd dat iedere oplossing makkelijk is.
Nee, precies. Nee,
het is een klein beetje van de oplossing, denk ik. Weet je, alle kleine beetjes helpen.
Ja.
Dus daar heb je ook mee te maken.
Ja.
Mag ik nog even één opmerking over end-to-end encryption? Ik vond ook interessant dat er ook partijen zouden opstaan als deze wetten door zou zijn gekomen, die dus end-to-end encryption zeggen, dat doen we dan maar niet.
Nee.
Als oplossing.
Geen end-to-end encryption?
Nee.
Nee.
Oké.
Okay. Nee, dat kan. Kijk, als je dus weet dat je gewoon zware regulering over je heen krijgt als je dit doet, dan denk je, laat maar zitten dan. Dan ga ik het gewoon niet doen. En daarmee maak je het uiteindelijk voor gebruikers weer, die maak je dan weer kwetsbaarder, want die kunnen onderweg weer afgeluisterd worden. Het leidt altijd tot effecten.
Ja, en ik wil ook over nog over Apple. Die hebben het geprobeerd. Die hebben een pilot gedraaid. 2 jaar geleden ongeveer. Kun je daar de details over vertellen? En waarom dat mislukte?
Ja, nou, daar weet ik niet zo heel veel van. Want Apple is nooit zo super vrijgevig.
Maar toen die aankondiging er was, stond best wel...
Ja, ze hebben toen die image, die neural hash.
Ja, neural hash doen ze.
En dat, daarvan is dan gezegd, die maakt een fout van 1 op de 100 miljard plaatjes of zo.
Knap.
Dat is wel knap, want dan heeft hij dus nog nooit een fout gemaakt. Dus het is maar de vraag of je dat ooit gemeten hebt dan. En toen ben ik daar wel gaan induiken van, kan ik daar nou wat cijfers over vinden? Zijn er wetenschappers die ernaar gekeken hebben? Zijn er papers over geschreven? Nou, er is geen reet over geschreven. En dat betekent dat het heel moeilijk is om te bepalen van, wat bedoelden ze nou met die uitspraak? Kijk, als jij zegt, ik heb hier een database van bekende foute foto's en ik wil andere versies van die foto's ook herkennen, ook al zijn ze gespiegeld op zijn kop, een beetje groter, een beetje kleiner. Nou, dan kun je je voorstellen dat je dat nog best wel goed kunt doen. Maar dan zou ik graag wel willen weten, hoe heb je dat gemeten? Hoeveel leken die foto's op elkaar? Die keren dat je ernaast zat, had je toen juist wel gezegd dat het de foto was? Of had je toen juist niet gezegd dat het de foto was? Apple heeft al wel in alle stilte al wel een bepaalde scanner op telefoons gezet, waarin dus kinderen daadwerkelijk beschermd kunnen worden tegen naaktfoto's van mensen. Omdat de telefoon dat zelf herkent.
Kinderen beschermd tegen, dat is wat anders dan...
Ja, dat is de andere kant op. Dus die zegt dan bijvoorbeeld van, dit ziet eruit als een blootfoto. Weet zeker. En dat vind ik eerlijk gezegd een veel fijnere technologie.
Dat is nu al.
Ja, dat is er nu al. Dat zit in sommige telefoons. Sommige Apple-telefoons doen dit. En er is ook een vinkje wat je aan kan zetten. Maar dat blijft op jouw telefoon. Het is gewoon jouw telefoon die zegt van, dit is een rare foto. Zou je dat wel doen?
Het wordt niet doorgegeven naar...
Nee, het wordt in ieder geval niet bij Europol gemeld.
Nee.
En daar zie je dus ook ruimte. Want jij vroeg net, wat kan je technologisch nou doen? Nou, daar zit ook ruimte. Dat je eigen apparaat zegt van, zou je dit nou wel doen? Want een van de angstige dingen is mensen, jonge mensen, oude mensen ook. Maar jonge mensen maken ook fouten op internet. Ook volwassen mannen sturen dickpics op, terwijl ze dat niet moeten doen. Dan kan je
hij had ook een waarschuwing moeten komen bij Wim Jong. Van, zou je dit wel doen, vriend?
Ja, dus,
wat maak je, wat voor foto maak je nu?
Jongen. Inderdaad, je gewoon je telefoon gewoon weigert. Is het veel.
Dit versturen we niet.
Ik stuur eerst een kopie naar je moeder. Als die het goed vindt.
Wacht even, de naam Wim Jong viel. We worden hier gecorrigeerd, was Mark Overmars.
Oké. Nee.
Oh, sorry. Ja, Mark Overmars.
Weten wij.
Krijgen we dat weer aan onze broek?
Krijgen we dat weer? Ja, al die voetballers. Mooi.
Maar goed, ik zou veel liever dit soort technologie hebben. Die zeggen van, joh, weet je zeker dat je dit wil versturen?
Ja.
En als je dan, kijk, want punt, als hij er dan naast staat het algoritme, dan ben jij de enige die daar last van heeft.
Ja.
Maar nu weet je wat je zegt van, dat is lastig, maar ik zei net, alle kleine beetjes helpen. Als je toch van, zou je dit wel versturen? Weet je dit zeker? Een notificatie, dat is hetzelfde van, hoe lang zit je op je telefoon? Een knop, een rode knop van, joh, wil je dit wel? Is dit handig? Weet je, die foto? Ja. Er zijn, als je dat moet je de groepen echt zo groot maken? Dat is helemaal niet nodig. Houd het lekker klein. Er zijn best wel, als je dat allemaal onder elkaar zet, en dat, ik denk dat je dan wel ergens komt.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk ook dus eerlijk gezegd ook, en ook als je dus de mensen die dus in de opsporing zitten, die hier gewoon aan werken, als je hun een keer vraagt van, joh, wat zouden jullie nou het liefste hebben? Dan komen ze waarschijnlijk ook met 10 suggesties. Die mensen zijn niet betrokken geweest in dit verhaal. Gewoon echt niet.
Nee.
En ik kan me zo voorstellen, als je aan die mensen vraagt, wat heb je liever? Dan zeg je, nou, 5 collega's nieuw.
Ja.
Want dat is wel een heel concreet stukje feedback wat is gekomen. Die mensen zeggen, joh, we hebben al 2000 dossiers achterstand. En dan zou er straks die tornado, die tsunami van meldingen van rare foto's van Europol bijkomen. Zeggen, nou ja, dank je. Ja, ik leg het op de stapel.
Ja.
En het ergste is ook nog een keer, dat heb ik ook wel vernomen. Dit zijn super anonieme meldingen. Waar dus helemaal geen context aan vast zit. Waar dus niemand. Je kan dus ook.
Alleen dat plaatje maar.
Ja, je hebt dat plaatje. Ja, dat is 14:23 gestuurd. Met een iPhone 12.
Ja.
Zoiets.
Hey Bert, is er nog. Dus nu gaat het over kinderporno. Zijn er nog ook over. Over andere criminele activiteiten. Dat ze dat willen monitoren op een bredere manier. Terrorisme.
Ja, dus terrorisme en zwart geld. Dus,
maar dat is niet op dat is meer van dat een opsporingsinstituut waar jij natuurlijk bij betrokken bent geweest, weet je, daar iets mee wil doen. Maar willen ze dat ook in een brede kader aanpakken?
Nou ja, in zoverre is dat dus gedaan. Dat als ik nu een bedrijf opricht waarmee jij mij een tientje kan sturen, moet ik voldoen aan 60.000 pagina's wetgeving.
Ja,
maar dat geldt veel breder. Dat gaat veel eerder in dan banken. Dat gaat in op zodra het een beetje lijkt op een bank wat jij doet, dan zeggen ze, kom, we gaan je kapot reguleren. Nou, en dat heeft men nu met geld gedaan. Men wilde dat nu ook met plaatjes en gesprekken gaan doen. Op dit moment is mij. Kijk, er worden periodiek wel pogingen gedaan. Bijvoorbeeld is er ook wel een poging geweest om een register te maken van alle telefoons. Want als je telefoon dan gestolen was, dan kon die geblokkeerd worden, op een nationaal register gezet worden. Maar ja, dan moest iedereen zijn telefoon gaan registreren.
Ja.
En dus er periodiek gebeuren er altijd dingen. Kijk, nummerborden op auto's. He, dat zien we nu niet meer, want je kan je niet voorstellen dat je een auto hebt zonder nummerbord. Maar op een gegeven moment hebben we gezegd, auto's zijn gewoon zulke gevaarlijke dingen. Daar moet aan de buitenkant een nummer op staan, zodat we altijd kunnen zien wie jij bent. Dus die trend is van alle tijden en die zal ook iedere keer wel weer terugkomen.
Ja, dat went ook vrij snel, want niemand doet daar meer moeilijk over dat we een kenteken op onze auto hebben.
Nee, dat klopt. En daarom zie je dus ook dat de gewenning is hier. Kijk, zodra dit één keer. Daarom waren mensen ook zo heftig tegen dit voorstel. Tegen dit kinderporno. Want het was eigenlijk een ontzettend slecht voorstel. En zelfs als het er doorheen zou komen en het zou niet gewerkt hebben, dan waren we er daarna toch wel aan gewend.
Ja.
En zouden we het gaan fixen.
Ja, maar het is wel interessant om over te hebben hoor. Want het feit dat je eraan went, dat bedoel ik. Ik bedoel daarmee eigenlijk te zeggen, in het geval van auto's. Ervaren we het bestaan van dat kenteken niet meer als een vreselijke schending van de privacy. Wil jij zeggen dat het dat eigenlijk wel is?
Nou, ik denk dat we er vrede mee hebben. Want wij kennen allemaal mensen die zijn aangereden door een auto. Ja. Waar de dader is geparkt. Het is een afweging. En ik denk dat we, als je tegen mensen zegt, zullen die nummerborden er weer afhalen?
Ja.
Dan zijn er natuurlijk een paar mensen die zeggen, ja, dat lijkt me geweldig. Dan kan ik nou weer 300 rijden.
Ja.
En andere mensen zeggen, nou nee, laat maar zitten eigenlijk. Dus het is een afweging die we in het geval van nummerborden goed gemaakt hebben. Maar het fascinerende is dat we daar, je kan de grens daar speciaal zien lopen. Want op fietsen, een fiets heeft dat niet nodig.
Ja.
Die fiets is niet eng genoeg. En periodiek gaan er toch wel weer stemmen op om dat wel te doen.
Een bromfiets hangt er weer tussenin. En bij een bromfiets, wel een dingetje.
Maar... Precies, dus daar kan je die scheidslijn precies vanaf zoveel vermogen van de motor... vinden we hem spannend genoeg dat er een nummerbord op zit.
Ja.
En een gehandicapte mobiel heeft dan een heel klein nummerbordje nodig. En
ja,
en
maakt die analogie nu eens met internet?
Ja, want dat dus, identificeert
nou,
dus...
Internet, een mooi voorbeeld op internet hebben we dus nu wel gezegd van nou... Als de Pirate Bay is een mooi voorbeeld. Ja. Daarvan heeft dus de wereld, en ik niet dat ik het ermee eens ben, maar ik ga wel even beschrijven hoe het zit. Mm-hmm. In eerste instantie zeiden we, nee, Pirate Bay kan gewoon niet geblokkeerd worden, want het is een mensenrecht en daar kunnen we niet aan werken, daar kunnen we niet hebben.
Mensenrecht is in dit geval de vrijheid van informatie.
Ja, van het versturen van films van andere mensen waar je geen rechthebbende van bent, maar dat was toch een soort mensenrecht. En zo de afgelopen 15 jaar zijn alle rechters in Europa langzamerhand tot de conclusie gekomen dat het grootschalig verspreiden van films waarvan jij geen rechten hebt, dat mag leiden tot internetblokkades.
Ja, maar Arnoud Engelfried heeft hier goed uitgelegd. Het is dus een afweging tussen het recht op informatie verspreiden en het recht op auteursrechten.
Ja.
En het recht, dat is de derde recht op ondernemerschap. En dan wint in dit geval het recht op auteurschap.
Ja.
Met de Pirate Bay. Dat is dat verschuift dus op.
Ja, dat schuift op. En daarvan hebben we dus gezegd van oké, hier kunnen we wel gewoon ingrijpen. En er zijn een hoop mensen natuurlijk niet blij mee. En je kan er allemaal meningen over hebben. Maar we hebben ook gezegd je kan op internet ook, als jij probeert in Nederland echt super anoniem op internet te zijn als hoster.
Ja.
Dan gunnen we je op dit moment nog eigenlijk heel veel vrijheid. Dus als ik nu een internet hoster ben en ik heb een klant, hoef ik niet te registreren wie die klant eigenlijk is. Ik heb daar geen verantwoordelijkheid voor. Dus een auto, die moet je te naam stellen. Dus niet alleen heeft hij een nummerbord, maar er is ook nog ergens een register van hij is ook van Piet.
Ja.
Nou, op dit moment is het zo dat ik een internethoster kan zijn in Nederland en de meest vreselijke dingen online kan zetten. En dat kan keer op keer gebeuren. Dus keer op keer krijg ik allemaal tuig als klanten. En
nee, dus, ja, precies, want jij zet het niet, je klanten,
doen het. Precies, maar
alleen, je faciliteert
het. De klant moet apart worden verwijderd.
Ja.
Met een aparte procedure.
Ja, en dan komt er dus de overheid, die zegt dan van joh, we hebben deze ellende op je website die bij een klant van jou gevonden. En dan als je dan die klant gewoon verwijdert, dan ben je in Nederland als hoster gewoon legaal.
Ja.
Ook al gebeurt dit 6 keer per week. Weer.
Ja.
Nou, en daarvan, daar zijn we redelijk uniek in Nederland, dat we eigenlijk een businessmodel hebben gemaakt van soort twijfelachtige hosters die hier niet aangepakt worden, die in andere landen wel heel hard aangepakt worden.
Oké, dus wat we hadden met de Pirate Bay, de grens, en toen ging de grens over naar auteursrechten, is het nu dus het recht van ondernemerschap, die hoster, die onderneemt.
Ja, en die wint.
En ja, dus nu. Maar jij zegt, ik zie hem daar opschuiven. En dan zijn we al uniek in de wereld zelfs, zeg je nu?
Nou, in ieder geval in Europa, ja.
Ja, in Europa?
Ja.
En dat komt door onze vrije gedachten?
Nou, er is een soort begrip in het recht dat als het niet verboden is, dan is het toegestaan. Dus er is niet zoiets van, we vinden het gewoon heel vervelend dat je dit doet. Zolang het strikt gezien niet verboden is, kan je er ook niks aan doen. En tot nu toe kom je er in Nederland steeds mee weg door gewoon als je illegaal materiaal online hebt om dat dan te verwijderen. Maar dat is een beetje vergelijkbaar met hotelkamers die per uur verhuurd worden. Want er zijn dus nu ook hosters die dus best wel zeg maar, per dag tarieven rekenen aan hun klanten. En als je dan wordt afgesloten vanwege een klacht van het Openbaar Ministerie, nou ja, dan verhuis je je content gewoon naar een andere plek.
Zo, dus illegale content staat soms maar een uur bij een host zijn, dan wordt het direct verplaatst weer naar.
Nou, dat uur weet ik niet, maar
wel een dag.
Maar heel kort. En normaal niet. En dan kom je. Jij vroeg net van, joh, wat zou je nou kunnen doen om dit soort dingen tegen te werken? Kijk, als je bij KPN een website wil hosten, moet je een jaarcontract tekenen. Als je dat al lukt overigens. Maar en als je halverwege door de OM wordt afgesloten, dan ben je dat geld van het jaar gewoon kwijt. Kortom, dat ga je dus niet doen.
De illegaliteit is, wil jij zeggen, illegaliteit is verweven met het businessmodel.
Ja, het is gewoon een businessmodel.
Ja, ja.
En dat, nou, daar zou je ook, om terug te komen op dat kinderporno onderwerp. Ja. In andere landen is het zo, als er bij jou als bedrijf kinderporno wordt aangetroffen, ben jij gewoon verantwoordelijk als bedrijf.
Als hoster, hè?
Als hoster. Als hoster. En tenzij jij heel sluitend kunt aantonen dat je dat echt allemaal niet wist, dat je het ook niet had kunnen zien komen.
Maar dan weet dus die hoster in het buitenland wat ze allemaal op hun servers hebben staan. Dat vind ik ook wel.
Ja, en dat interesseert.
Hij heeft de plicht om het te weten. Of
de plicht om het te weten. Maar dat vind ik ook wel.
Ja, daar ligt een grensvlak. Maar daar kun je dus. Kijk, als het dus zo misgaat zoals hier. Met het, we zijn het putje van Europa nog steeds met die roosters. Dan kan je op een gegeven moment toch een keer zeggen, joh, kunnen we iets doen? Kunnen we zeggen van, joh, kunnen we zeggen dat je niet meer per uur mag afrekenen?
Of, ja, en dat is regulering die de Tweede Kamer zou moeten...
Ja hoor. En er wordt al heel lang over nagedacht. Maar op een of andere manier blijft het in Nederland veel aantrekkelijker om dit te doen dan in Frankrijk.
Ja.
En ik vind het dan dus heel vervelend dat we iedere telefoon in Europa gaan voorzien van een afluisterprogramma. En ondertussen met zo'n berg ellende hier in Nederland zeggen.
Wat jij dus eigenlijk signaleert is, waarom gaan we proberen die, encryptie, die twee kanten op werkt, gaan we die proberen aan te tasten, terwijl het zo makkelijk zou zijn om gewoon die hosters aan te pakken.
Ja, nee, dat heet subsidiariteit. Dat je dus eerst dingen probeert op te lossen op de plek die minder impact heeft.
Het laaghangende fruit.
Ja, en ga daar nou eens heen. En dat is, dat gebeurt nog steeds niet. En Nederland is al zo heel trots op. Want de kinderporno wordt nergens zo snel verwijderd als bij ons. En dat is waar. Daar is onderzoek naar gedaan. En,
maar komt nog nergens zo snel weer terug.
Precies. Het is gewoon een roterende schijf. Ja. Waar aan de ene kant gewoon de ellende eraf haalt. En aan de andere kant roteert die gewoon weer in beeld. Maar het voelt wel heel goed.
Ja, maar die wetgeving tegen encryptie, die kwam vanuit Europa.
Ja.
Terwijl dit typisch iets is wat op Nederlands niveau geregeld zou moeten worden.
Ja, en dat was ook wel heel gek. Die wetgeving kwam vanuit Europa.
Je kunt dus niet hetzelfde parlement erop aanspreken.
De EU zou op zich wel bijvoorbeeld hier ook wel. En dus overigens zat ook in deze wet, moet wel gezegd worden. Oh, in deze wet zaten dus, want dat is misschien wel even goed voor de luisteraars te weten, die wet is dus doodvermoord.
Ja,
hij is af, het gaat niet gebeuren. En de as is verspreid over zee. En er is zelden een wet zo enorm hard niet aangenomen.
Waarom praten we dan 41 minuten over?
Omdat hij gewoon terug gaat komen.
Nee, want ik dacht, we praten erover om te leren van hoe dat gaat. Maar ook, hij gaat terugkomen?
Ook Grapperhaus werd, want die naam die heb ik nou genoemd, maar die werd ook begon er constant weer over. En dan werd het hem weer uit het hoofd gepraat, of het werd zijn ministerie uit het hoofd gepraat.
Het is van die zombie-wetgeving.
Anders was er wel een Kamerlid dat erover begon.
Ja, dus het komt altijd weer terug, want er is altijd iemand te motiveren met van, er gebeuren vreselijke dingen op internet en we moeten iets.
Nee. Er is altijd iemand die het dossier niet heeft bijgehouden en om die reden...
Daar ga je dan weer. Ja. Maar in het voorstel, en dat is dan wel weer jammer, stonden dus ook stevige afspraken over de hostingindustrie. En
daar is bijna niet over gegaan.
Nee, want dat klopt.
En hoe ze, dus Nederland kan nu zeggen van, of Europa, die hosters in Nederland, dat moet wel niet per uur afrekenen. Je moet het wel direct afhalen. Je moet een jaarcontract enzovoort.
Ja, dat zou je zomaar kunnen doen. En ik denk dat op andere vlakken van de industrie, bijvoorbeeld ter voorkoming van BTW-fraude, bijvoorbeeld, zijn ook allemaal afspraken gemaakt over wat voor gegevens je over je klanten moet bijhouden. En dus je kan best over een specifiek probleemonderwerp kan je zeggen, joh, we hebben nu specifieke regels die we gemaakt hebben om deze industrie heel erg dwars te zetten.
Hoe erg is het eigenlijk dat ik iets wil hosten en ik geef niet al mijn gegevens of ik geef vage gegevens? Ja. Ik ben niet. Hoe erg is dat?
Nou, kijk, normaliter is dat natuurlijk niet zo erg. Het is, het is best wel een groot goed dat je.
Ja, maar waarom? Je kan ook gewoon met je ID komen van dit ben ik. Ja, gewoon ID verplicht.
Ja, dat kan je ook doen. En dat zou je kunnen doen, maar dat zou ik toch vervelend vinden.
Waarom?
Omdat het best wel een groot goed is dat je informatie kunt verspreiden zonder dat je gelijk met naam en toenaam geregistreerd hoeft te worden. Dus je zou het alleen maar moeten doen op het moment dat je zegt, het wordt nu echt pijnlijk. Ja,
dit in verband met mogelijk vervelende regimes.
Ja, of je bent Bellingcat, dacht ik ineens aan. Ja, weet je, als je Bellingcat bent, dan wil je niet. Ja, snap
maar
ik.
Er is een verschil bijvoorbeeld, ook bijvoorbeeld bepaalde goederen die je best wel bij de apotheek kunt halen. Totdat je zegt, ik wil graag 16 kilo van dit materiaal hebben. Ja. Dus nee, dan gaan we. Nee, ho, even, nou gaat er iets mis. En zo zou je misschien best wel een soort ander regime kunnen hebben voor. Maar goed, daar moet je echt goed over nadenken. En er is. Kijk, ze hebben het in andere landen al door het omkeren van een beetje de situatie van, joh, er stond kinderporno op jouw server. En we hebben nu de hele server in beslag genomen. Inclusief alle andere klanten die erop stonden.
Ja, dat vind jij dan weer niet leuk met jouw website.
Nee, dat vind jij. Maar dat zorgt ervoor dat een Franse webhoster veel kritischer naar zijn klanten kijkt dan een Nederlandse webhoster.
Omdat je ook die verantwoordelijkheid hebt.
Ja, omdat je ontzettend veel gedonder mee kan krijgen, ja.
Hey, en Nederlands is het afvoerputje. Dus het is niet zo, ze gaan snel naar de Caribisch gebied of ze hosten in Rusland. Ik weet niet of eens of dat kan, maar...
Ja, nou ja, er zitten wel vaak een soort Russen in dit verhaal. Het is vaak een ingewikkelde carousel van Cyprioten, Bulgaren en Russen. En die huren dan servers en daarop verhuren ze weer diensten door. Maar uiteindelijk staat het allemaal in hetzelfde dorp in Noord-Holland. Dat is wel grappig. Er is ook nog wel eens een keer nagedacht van stel je voor dat iedereen nou massaal verkast naar een server in Rusland inderdaad. Ja. Mm-hmm. Dan langzamerhand krijg je een heel nieuwe dynamiek. Want dan kun je zeggen, ja, moet die verbinding naar Rusland nou zo snel zijn?
Ja.
Bijvoorbeeld. Of kunnen we op dat moment daar weer afspraken over maken? Dus het zal altijd een kat-en-muisspelletje zijn. Maar ondanks het feit dat het altijd een kat-en-muisspelletje zal zijn, hoef je op zich nog niet al die mensen hier in Nederland zo actief uit te nodigen. Ja. We hoeven er niet trots op te zijn.
Ja, nou ja, ondernemersklimaat, hè?
Ja, ja, ja.
Maar ook zo'n lijn naar Rusland, dan, ja, doe je dat dan voor iedereen op die server? Weet je, dat is natuurlijk ook weer de vraag.
Het wordt niet makkelijk. Het wordt niet makkelijk, maar tegelijkertijd met dit soort discussies wordt iedere keer weer gezegd van, nou ja, weet je, laten we maar laten zoals het is. En daar word je ook niet gelukkig van. Ik ben ook een keer betrokken geweest bij het beveiligen van bankverkeer in Nederland. Mm-hmm. En toen hadden we in Nederland allemaal problemen opgelost en toen verhuisden alle criminelen naar België. En toen waren ze in België echt super ongelukkig. En toen zei hij, ja, nou, nu is het jullie taak om jullie problemen op te lossen. En wij zijn begonnen met onze problemen op te lossen.
Ja, straatjes schoonvegen.
En nu jullie. Maar wat we in Nederland over het algemeen doen, we zeggen, nou, aangezien er allemaal andere dingen kunnen gebeuren, laten we ons straatje zoals het is.
Ja. Ik moet ineens denken, Bert, aan, ik weet niet meer welke technoloog dat was, maar lang geleden was de discussie van, mag je op het internet volledig anoniem zijn? Net zoals je in de echte wereld volledig anoniem kan zijn. Of is dat eigenlijk op het internet, dat is niet handig. Als je natuurlijk op de dark web zit, dan ben je anoniem tussen aanhalingstekens. Maar dan ben je anoniem. Want dan kan je het zo moeilijk maken dat je eigenlijk anoniem bent. Hoe kijk jij ernaar? En hoe zie jij die verschuiving in de afgelopen 20 jaar?
Als je kijkt naar de hoofdmoot. Want je kunt een heel principiële discussie hebben. Zou een activist anoniem moeten kunnen zijn op internet? Mm-hmm. Ik vind van wel. Maar de grote discussie is, voor wat vanuit politiemensen heel moeilijk is, is dat anonimiteit ineens de standaard is geworden. Dus vroeger was het zo, als je een telefoonaansluiting had, dan wist de PTT wie je was.
Ja, ja. Het telefoonboek hadden we.
Sterker nog, we drukten het af. Je drukte het aan iedereen. Ja. Dus de default situatie was dat je herleidbaar was. Dat betekent dat als jij een crimineel wilde worden...
En dat vond ook niemand een probleem.
Nou, je kon wel een geheim nummer hebben. Dan moest je wel speciaal aanvragen.
Nou, dat was wel verdacht, hoor.
Ja, maar dit is wel een goed voorbeeld. Je kon dus, als je je best deed, kon jij anonimiteit gaan regelen. Maar het was wel werk.
Kostte geld ook.
Kostte geld. En het was voor de politie daarom best wel aardig. Want als iemand crimineel geheim... Als iemand gebruik wilde maken van die anonimiteit, dan moest hij er allemaal echt werk voor gaan doen. En bij de politie is het zo dat een verdachte hoeft maar één keer een fout te maken. Want dan is je anonimiteit weg. En aangezien je er zoveel moeite voor moest doen, maakte iedereen die fout van een keer. Nou, nu is het zo dat de anonimiteit en de privacy komen gewoon vanzelf. Dus je hoeft op iMessage de encryptie niet aan te zetten. Je hoeft op WhatsApp de encryptie niet aan te zetten. Hij staat gewoon aan. En dat is voor opsporingsmensen. Daarom worden ze ook zo. En daarom voel ik ook met ze mee.
Nou, mag ik dat even nuanceren trouwens? Want je hebt natuurlijk altijd ergens een plek waar het internet opkomt, hè, bij je provider.
Ja.
Daar heb je een IP-nummer. Die provider die zal wel, heeft ook die plicht, denk ik, weten wie je bent.
Ja.
Dus tenzij jij actief, dat is belangrijk, actief bijvoorbeeld een VPN gaat gebruiken of iets dergelijks.
Maar laat ik hem even omdraaien. Stel voor, ik heb zo'n WhatsApp-aansluiting. Nou, dan misschien mijn anonimiteit zit dan misschien niet goed, want dat is op te zoeken. Maar als ik bijvoorbeeld een berichtje naar jou stuur over WhatsApp, gaat dat berichtje eerst naar de firma WhatsApp en daarna naar jou.
Ja.
Dat betekent dat de Nederlandse overheid die mee zit te kijken, weet niet dat wij met elkaar aan het praten zijn.
Nee.
Dus er komt een heleboel anonimiteit, komt nu automatisch. En dat is een enorme verandering. Dus waar vroeger je echt je best moet doen om anoniem te zijn, word je het nu bijna automatisch.
Ja.
Nou, dat is niet het beeld dat wij normaal hebben, want we denken, we worden de hele dag in de gaten gehouden door iedereen. Ja, we worden de hele dag in de gaten gehouden door Google en Facebook. Maar voor overheden is het leven veel ingewikkelder aan het worden op dit moment.
Ja, behalve dat ze dingen kunnen opvragen bij Google en Facebook.
Ja, maar die kunnen dan kiezen of ze meewerken of niet.
Ja.
Ja.
Maar dat is weer wetgeving dat ze iets kunnen doen.
Dat ze dat wel doen.
Ja. 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 Oké, maar even doorredeneren. Want,
ja. Nou, ja. Dat betekent, ik ben dus wel heel erg voor dat anonimiteit moet kunnen. Dat is vind ik heel belangrijk. En tegelijkertijd kan als alles automatisch, als iedereen overal anoniem is, de hele dag, kun je je afvragen, leidt dat tot, wordt het leven beter dan? Nou, dat, en dat is een filosofische discussie waar het altijd heel moeilijk is om te focussen op die ene activist die allemaal geweldige anonieme dingen aan het doen is. En die willen we heel erg graag steunen. En tegelijkertijd hebben we vuilspuitende mensen die met miljoenen tegelijkertijd in volledige anonimiteit iedereen kunnen bedreigen. Ja. En de schone taak is nu om dat te balanceren. Dat je zegt van ja, anonimiteit moet kunnen. Ja. Maar aan de andere kant, als je iemand hebt bedreigd, is het wel vervelend als jij dus vervolgens onvindbaar bent.
Ja, maar de trend is wel dat anonimiteit minder, dus een beetje minder gewenst is. Want er komt heel veel drek.
Ja.
En dus de drek neemt toe, dus de anonimiteit moet dus minder worden.
Nou, ik vind in ieder geval dat je daar dus een volwassen debat over moet hebben. Waarin je dus ook uitspreekt van joh, hoe leuk zou jij het vinden als jij bedreigd werd door mensen die onvindbaar waren.
Maar niet leuk.
Nee, dat vinden mensen niet leuk. En tegelijkertijd van joh, zou jij het leuk vinden als jij ter verantwoording wordt geroepen voor alles wat je online hebt gezegd. Dat iedereen jou zomaar kan vinden. En dat debat wordt heel vaak gevoerd door techneuten, zoals ik.
Ja.
Maar de mensen die daar echt ervaring mee hebben, zijn ook sociologen en ook mensen die al heel lang in de opsporing zitten. En dat is een debat wat je zou moeten hebben met al die mensen in de Kamer. Want anders komt iedereen alleen maar met zijn eigen winkeltje.
Mm-hmm. Ja, maar ik denk dat wij... Het is heel moeilijk om daar in een debat uit te komen. Want het is bijna de tijdgeest die bepaalt hoeveel het open, zeg maar, anoniem moet zijn en hoeveel niet. Voorbeeld, nu met Twitter is de laatste, weet je, is ze omdat Elon Musk alles opengooit. Hebben we nu allemaal van even de anonimiteit, we moeten een betaalde versie. Weet je, ja, dan zaag je aan de stoelpoten van anonimiteit.
Ja, maar die afweging, kijk, als je dus ook kijkt, je hebt ook allerlei instituten en academici die hier hele avonden over organiseren. Daar komen wij als techneuten misschien wat weinig bij die avonden. Maar daar is echt een hoop te halen. En daar komen ook mensen aanzetten met anonimiteit in de 17e eeuw. En hoe men er toen over nadacht. En dat soort dingen ontwikkelen zich. En ja, daar moet je met z'n allen over hebben. En uiteindelijk ontkom je er waarschijnlijk niet aan dat daar een wetgevingsaspect uitkomt. En dan moeten we hopen dat de mensen die daarover gaan schrijven zich beter voorbereid hebben dan de schrijvers van die anti-kinderporno-wetgeving.
Ja, maar oké, er komt dan uiteindelijk een wet uit. Maar dit is zeg maar echt dat het speelt. Nou, gaan we weer wanneer begon dat? Maar even voor het gemak vanaf Snowden, oké?
Het speelt al veel langer.
Langer, maar dat was zeg maar een triggerpoint.
Ja, ja.
Nou, vanaf dat triggerpoint moet over na worden gedacht. Dat is nu 10 jaar. En dan moet er nog... Of 13 jaar, voor mij 2011 uit mijn hoofd. Of 2013. Doet er niet toe. Het gaat erom. Ik denk dat wij dit in een wet gieten. Ja, en dan kan je weer een debatje voeren. En er komen hele slimme mensen bij. Maar dat is bijna onmogelijk om op te lossen.
Ja, nee, je hoeft het ook niet in één keer op te lossen. Maar de kijk, je ziet die golfbeweging al gaan. Hè? Er is een periode geweest dat je dat mobiele telefoons... Ze hebben bijvoorbeeld landen... dat als jij een prepaid kaart koopt en je meldt je niet op tijd bij de overheid met een kopietje van je paspoort, dan sluiten ze je gewoon af.
Ja.
En die landen hebben gezegd, we accepteren het niet dat je anoniem kan bellen. In Nederland hebben we gezegd, van, nou, we willen eigenlijk wel heel graag registreren wie je bent, maar het hoeft ook niet. Je kan er onderuit komen. En dat zoiets reageert op het milieu van hoeveel terroristische aanslagen zijn er geweest, hoe bang zijn mensen. Wat ik angstig vind wel... En dan kijk ik toch naar China. China is zoals in veel opzichten verder in de toekomst dan wij. China is anonimiteit doodvermoord en verbrand.
Dus
er is zelfs een poging om anoniem te zijn, dan leidt gelijk tot aandacht. Dus als jij bijvoorbeeld daar rondloopt en je hebt geen mobiele telefoon, om te beginnen kan je dan nergens meer in. Maar daarnaast wordt er ook uit zoveel, wat ben je van plan zonder mobiele telefoon?
Ja.
Nou, daarom kan je in China geen oppositiepartij hebben. Het is gewoon onmogelijk. Als jij besluit te zeggen, ik ga een oppositiepartij beginnen, die is opgeheven voordat die begonnen is. Nou, dat is op termijn natuurlijk niet goed voor je land. En in Nederland zie ik iedere keer weer, als we weer iets meer gaan registreren, weer meer iets gaan vastleggen, zetten we stapjes richting China. Dat vind ik toch eng.
Ja, precies. Maar waren we nu voor het internet wel of minder of meer anoniem?
Nou, ik heb daar een wat bredere visie op. Mensen die aan een dorp komen, die hadden geen enkele anonimiteit.
Juist.
Ja. Helemaal niets.
Klopt. Sociale controle.
Binnen dat dorp.
Ja, binnen dat dorp. Maar binnen dat dorp kon je zeg maar, als je één keer met een andere fiets thuis kwam, dan zeiden ze, wat was er met je fiets?
Ja.
En dus in zoverre is anonimiteit sowieso een vrij recente uitvinding.
Ja,
maar,
privacy.
Maar laat zo zeggen, ik denk dat het een heel wezenlijk onderdeel is van een weerbare democratie. En ik denk dat omdat de technologie, ook met AI, hè, dus voor het geval je nog enige privacy had, in de zin van ik heb mijn telefoon, ik heb een anonieme simkaart, ik heb hem niet geregistreerd. En vervolgens gaat de AI een beetje kijken naar waar die simkaart dan heen gaat en die zegt, oh, dat is Ben.
Tuurlijk.
Ja.
Maar even, in dat dorp van jou, hè, was daar oppositie?
Nou, ik denk niet makkelijk, nee. Nee.
Dus, weet je, want we redeneren nu van, hey, er komt steeds minder anonimiteit.
Ja.
Is steeds moeilijker. Want zelfs je prepaid moet geregistreerd worden. Dus dan ga je naar China, geen oppositie. In het dorp hebben we ook geen oppositie. Dus daar gaan we dus naartoe. Dus dan moet je bijna wetten gaan maken dat weer de anonimiteit waarborgt.
Ja, maar Ben, dan zitten we dus met het probleem dat we dus nu een minister hebben van justitie, of een demissionair minister van justitie, die drie keer door de Tweede Kamer was teruggeroepen met die kinderporno-wetgeving. En drie keer heeft ze gezegd, interesseert me niet wat de Tweede Kamer vindt, we gaan gewoon door.
Ja. Ja.
Dus het is op dit moment, en daarom probeer ik, zelfs als het vrij hopeloos is, probeer ik toch nog frictie aan te brengen in zo'n discussie als deze. Want ieder stapje wat we weer zetten is vast wel individueel goed uit te leggen. En we doen het voor de kinderen en weet ik veel wat. En voor je het weet word je wakker in Peking.
Mm-hmm.
Qua wet en regelgeving.
Nee, maar jij geeft me nu dus juist het inzicht dat we die weer, en dat vind ik te komen, maar dat je die privacy en dat je de anonimiteit moet beschermen.
Ja.
Want anders heb je geen oppositie. Dat is een beetje nu.
Dat is een van de twee grote aspecten waarom je privacy wil hebben. En het andere aspect is namelijk dat al die databases die over jou worden aangelegd, geven steeds meer dingen die jij zou moeten kunnen verklaren. Zoals bijvoorbeeld van, er zijn twee entries in jou bij de Europol database. Hoe kwam dat? En jij kan het al niet meer weerleggen, want die computer die heeft een keer een foto gescand. Die foto is inmiddels al weg.
Ja.
En dus hoe meer er over ons wordt opgebouwd, hoe meer er over ons wordt geregistreerd, hoe groter de kans is dat wij op een dag niet meer kunnen uitleggen dat het allemaal niet erg was.
Ja,
er is altijd iets te vinden waarop je te pakken bent.
Ja, en je had ook een heel mooi voorbeeld. Je bent toevallig toeschouwer bij een groot ongeluk.
Ja, nou ja, je bent bijvoorbeeld inderdaad een toeschouwer bij een ongeluk. En de dag daarna werd je behandeld voor een gebroken tand. Want die had je toevallig al. En je auto heeft vier keer geregistreerd dat je te hard hebt gereden. Want in je auto zit je telefoon en de auto zelf heeft een gsm. En de leasemaatschappij heeft er ook nog een GPS onder gehangen. Dus er wordt drie keer, vier keer bijgehouden. Joh, je hebt te hard gereden, je hebt een gebroken tand. Je was in de buurt van een wegpartij. Je staat er gekleurd op. En vervolgens moet jij al die dingen gaan weerleggen.
Maar denk je echt, als ik dus bij die vechtpartij in de buurt stond en ik dat ze dan, want ze hebben mij herkend, maar dan, nee, want dat mag niet, want met de nieuwe AI Act mogen ze mij niet herkennen op de camera. Top.
Kijk, als we het nou toch echt zeg maar formeel willen doen, er is een artikel in de Nederlandse Wet van Strafvordering, 126 NA.
Ah, heel lekker, ja.
En 126 NA mag een politieman of een opsporingsambtenaar zich melden bij wie dan ook en een omschrijving geven, joh, wij denken dat jij gegevens hebt over Ben. En specifiek over de tracker die jullie in zijn auto hebben gezet. En waar die tussen 4 en 5 januari was.
Nee, maar
en dat moeten ze dan leveren.
Oké, dus ik ben bij die vechtpartij. Ik sta gewoon te kijken.
Ja.
Ik ben die tand en die auto enzovoort. Hoe komen ze dan achter? Want zij mogen geen camerabeelden
met de nieuwe AI. Ze mogen het zendmast leegtrekken.
Oké, zendmasten.
Ja.
Oké, dat mogen ze wel leegtrekken. Dat staat niet in de AI Act natuurlijk, want dat zijn zendmasten. Ja. En dan komen ze dus, en dan moet ik uitleggen met de tandarts.
Ja, dan moet je dus foto's hebben. Joh, dat was bij de hockey van de week daarvoor al een keer gebeurd. Het was het schaatsen.
De bewijslast ligt bij jou.
Ja, nou, dat is dus het ingewikkelde. Formeel gezien ligt de bewijslast niet bij jou. Maar je krijgt wel heel veel gezeik.
Ja.
Want er komt
een vooronderzoek op grond waarvan beslist zal worden om jou eventueel te vervolgen. Ja,
en dan heb je het ook nog een civiel verhaal zijn. Want in een civiele zaak is die bewijslast, het moet meer overtuigend zijn. En als je op een gegeven moment zegt, hij had die gebroken tand en hij reed veel te hard. En hij was in de buurt en hij had ook te veel gezopen de dag ervoor. Want daar hebben we bonnetjes opgevraagd.
Ja, precies, bij de supermarkt.
Ja, en dan moet jij dat allemaal gaan uitleggen. En op een gegeven moment zeggen ze, er is nu zo'n stapel bewijs tegen jou.
Maar ook de supermarkt, dat ik heel veel drank heb gekocht.
Nou, een van de hele spannende dingen, en dat vind ik, dat hebben we sluipend laten gebeuren. Hè. Wij zijn niet zo zuinig op onze rechtsstaat. Er is in het jaar 2003 een enorm debat geweest over de algemene vorderingsplicht. De wet Mevis heette dat toen, die is toen bestreden, want dat is dus die wet dat gewoon de opsporingsambtenaar kan langskomen en zeggen, wat heb je voor me? En dat is toen verworpen en dat is later gewoon 126 ND. Ik noem het net NA, maar het is 126 ND.
Ja, ik dacht al.
Ja, jij dacht het al. Ik zag je al moeilijk kijken. Ja. 126 NA is een heel belangrijk ander artikel. Maar en dat is er staat, ik heb er toevallig een tijdje een praatje over gegeven. Er staat gewoon van, nou ja, de politieman kan zich komen melden en zeggen, wat heb je? En er staat ook niet specifiek gedefinieerd. Dus je kan beginnen dat hij vraagt, wat heb je over Ben? Maar je kan ook omdraaien. Zeggen van, wat heb je over deze kleur Tesla? Wie heeft die allemaal? En niemand weet precies wat je dan wel en niet kan vorderen. Maar het is een boel volgens mij.
Zo. Mooie, Herbert.
Ja, het is prachtig.
Top. Oké, heb jij nog dingen?
Nee, ik ben helemaal overweldigd. Ja, volgens mij heb ik wel dingen, maar ik zal op dit moment...
ik kom nog een keer terug.
Ja. Bert, je hebt ons weggeblazen.
Ja, gedaan.
Dus de, nou ja, we zijn er. Dus de, en nog even één ding. De client-side scanning.
Ja.
Ja. Dat kan ook staan volgens Herbert. En dat vond ik wel een hele mooie. Voor de client, voor de Social Service of Cambodja. Oh ja, die SSC klopte niet. Ja, jij zat nog steeds met die afkortingen.
Ja, jij had SSC in de.
Ja, dat klopt allemaal niet. En ik zit de hele tijd nu nog aan de. Aan Mark Overmars te denken. En Wim Jonk.
En die Apple pop-up.
Ja, we moeten Wim Jonk wel even van alle blaam zuiveren natuurlijk. Hier.
Ja, maar dat is ook zo. Maar het vloepte eruit. Ja. En ik ook. Oh ja, natuurlijk Mark Overmars. Sorry Wim.
Ja.
Ja. Dat kan.
Ja.
Nou, dit was hem toch.
Dat was de technoloog.
Ja, ik kap weer. Ik ben
368 als ik
klopt,
niet
vergis. Dat klopt.
Ja. Ja, dankjewel Bert Hubert. Ja. Voor al je kennis op het gebied van de wetgeving die er niet is gekomen.
Nee. Maar hij komt weer terug, maak je geen zorgen.
Maar hij komt weer terug als een zombie die niet dood wil. Ja. Dankjewel Bert, dankjewel Ben.
Dankjewel Herbert.
Dankjewel luisteraars. En tot de volgende Technoloog. Dag allemaal.
Hoe maak ik van ons VMware-platform een on-prem AI-platform? Lenclen, NVIDIA AI Enterprise Partner. Lenclen, betrokken expertise, gedreven innovaties.